Van Willem-Jan Otte, de intiemste zichtlijn. Ik wilde jou en dat ik missen zou, wist ik al voor het begonnen was. Jouw willen is je missen. Het was missen op het eerste gezicht, keek ik je aan, je werd een schaduw voor een vuur. Mijn laaiende kijken plaatste je op een toneel in tegenlicht en ik moest gissen naar de man daarbinnen in zijn silhouet. Heus, zelfs in bed, wanneer ik tussen je moedervlekken sterrenbeelden trok, was het alsof je lichaam iets verduisterde en ook je stem en je beramingen. Alles maakte duisterder en daardoor, vreemd is dit, werd wat er laaide raakbaarder dan voorheen. Odysseus ver, ik heb je nooit gekend en als ik je bedenk, knijp ik weer samen en blindeer.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Boekenman van A tot Z. Bij mij aangeschoven is bibliothecaris Leo Willemsen. En hij droeg net een gedicht voor van Willem-Jan Otte. Hij is een heel veelzijdige schrijver. Schrijft, zoals we hoorden, ook poëzie. En zo is hij ook begonnen. Leo, bij dit gedicht moest ik meteen denken aan een van zijn latere werken. Een wijde blik.
Ja.
Heb je dat ook gelezen?
Dat heb ik ook gelezen, ja. Dat is een roman uit de jaren 90 ongeveer.
Ja, ja, dus dat heeft ongetwijfeld heeft het niet direct iets te maken met dit gedicht. Maar...
Ja, de wijde blik, dat komt ook misschien wel voort omdat dit liefdesgedicht geschreven is voor een bundel die grotendeels volgens mij op Vlieland is geïnspireerd. Waar Jan Willem Otte met zijn vrouw heel geregeld de gast is. Sterker nog, ik heb hem daar een keer zien lopen door het bos, toen ik daar zelf ook op 2 dagen was.
Ah.
En ik heb hem niet aangesproken. Ik zag hem zo.
Heb je ingehouden?
Ik heb me echt ingehouden, want die man liep duidelijk zo voor zichzelf door dat bos. Die had geen behoefte aan andere mensen.
Oh, oké. Het is niet zo dat je vrouw er geen zin in had of zo. Dat is zo, nee Leo, doe het niet.
Nee, dat hoort niet. Je moet mensen ook in hun waarde laten. De wijde blik, ja, dat is die mooie roman die onder andere een belangrijke rol speelt, de Amsterdamse Pont daarin. Hè. Geeft de mensen eigenlijk ook altijd een wijde blik.
Aha, kijk eens. Ja, ja, want Otte die groeide op hier in Amsterdam in de rivierenbuurt. En we vinden dus in de wijde blik vinden we er nog een verwijzing dan naar de rivierenbuurt.
Ja hoor, terug. Zeker. En heel duidelijk met die pont en het blijft. Ja, ik ben daar zo op gericht omdat ik zelf elke dag van de pont gebruik maak. En dan ben je altijd benieuwd of die een rol speelt in het werk van veel mensen. En steeds vaker eigenlijk. Dat gaat ook weer een beetje samen op met de steeds populairder wordende noordkant van de stad.
Maar, ja, maar het is gewoon... dus niet het pont van het kalfje bij de rivierenbuurt.
Nee.
Het is
nee.
De pont van Noord.
Ja, het is de pont van Noord. Hij gaat de polder in, hè, waar je de wijde blik natuurlijk nog sterker vergroot wordt. Nou, het zou bij het kalfje natuurlijk ook kunnen, want dan ga je richting Ouderkerk.
Ja, dan ga je ook
de
polder.
Krijg je de ronde hoep. Nee, maar dit speelt veel meer waterland in, wat ik ervan onthouden heb. Ja, die keuze voor dat hij uit Amsterdam komt. Hij heeft ook in Amsterdam gestudeerd. Nederlands heeft hij daar gestudeerd. En om maar te zeggen, er is een verzameling sinds hij de PC Hoofdprijs heeft gekregen voor essayistiek, hè, voor zijn beschouwende werk in 2014, heeft een van zijn vaste uitgeverijen van Oorschot heeft een keuze uit eigen werk gemaakt. Een ridder van de Engelse drop heet dat. En nou, het eerste stuk begint meteen al. Hè. Er was iets niet juist. Mijn lichaam dateert van oktober 1951. De eerste zelfgeworpen bestuderende blik erop dateert, voor zover ik heb kunnen nagaan, van najaar 1959. De eerste duidelijke herinnering aan een door mij zelf gerichte blik op mijzelf. Wat ik me herinner is een gang in een bovenhuis in de Geulstraat in Amsterdam. Het is een Amsterdamse schrijver.
Ja, ja, dat blijkt. En het is een veelzijdige schrijver, want we hebben al poëzie van hem gehoord. We weten dat hij romans schrijft, maar ook essays, waar hij ook toch zeer bedreven in is.
Absoluut.
Daarbij ook nog eens een keer gewoon echt verhalend proza, toneel, kritieken. Deze man zegt van alle markten thuis, lijkt wel.
Het is een waanzinnig productieve schrijver. En het is ook een van die weinige Nederlandse schrijvers die van schrijven zijn hoofdberoep heeft gemaakt. Hij hoeft het er niet naast te doen, hij is het. Ja. En daar is altijd veel discussie over. Maar een man als Otte kan er dus blijkbaar van leven. Of dat lukt goed. Zijn boeken gaan niet in gigantische oplagen de deur uit. Voor gedichten hoef je het al helemaal niet te doen, hè. Ja, maar je laat je voor je stukken betalen. Als hij is regelmatig medewerker aan de verdieping van Trouw. Nou, dat moet toch wel een redelijk inkomen opleveren. Want ja, die stukken zijn allemaal... Dat is niet eventjes gedaan.
Nee, waarschijnlijk rookt daar de schoorsteen met name in Huizen Otten. Ja. Hij begon ook al vrij jong, hè, met schrijven. Hij debuteerde toen hij volgens mij een jaar of 20 was.
Ja,
of
ja, zo. Ja, ook zo in. Ja, ook net, we hebben net bij Kees Notenboom over gehad, de vorige aflevering. En bij Willem-Jan Otten zie je hetzelfde. 73 publiceert hij al, dan is hij net nog geen 22. Dus ja. Met gedichten, nou is dat ook niet heel raar in Nederland en in de wereld. De meeste mensen beginnen met poëzie. Dat komt ook een beetje uit die uitspraak voort dat iedereen poëzie schrijft als hij jong is. En daarna bewijst zich wel wie er nog overblijven.
Maar is zijn stijl sindsdien dan ook veranderd? Hij is begonnen met een zwaluwvol zaagsel.
Ja.
Heet dat volgens mij in 1973, maar hij dicht nog steeds.
Ja. Zal ik dat eerste gedicht eens voorlezen?
Ja.
Een zwaluw vol zaagsel. Ik vang de wind met een boterhammenzakje. Plet de planten in een encyclopedie. En druk met een potloodpunt de mieren dood. Ik vul de zwaluwen met zaagsel. En stop de kater onder een glazen stolp. De kat is mank. Hij slijt zijn dagen op een kussen. Het lopen vertrekt keer op keer zijn wond. Hij nagelt zijn klauwen niet meer aan de tafel. Slaat niet naar de muggen om zijn oren. Krabt zich niet zijn nek. Eén poot hangt slap omlaag, gekramd. Nou, dat is totaal anders natuurlijk dan wat ik net met dat liefdesgedicht voorlas.
Ja.
Het is veel meer observerend en ook bijna gemeen, zou je bijna zeggen.
Ja, precies. Ja, ja, heel beschouwend. En veel, veel braver ook natuurlijk.
Ja.
Meer binnen de lijntjes.
Binnen de lijntjes, dat ook, ja. En, Otten moet je trouwens wel zien voordragen, hoor. Dat is wel een belevenis. Dat zou je eigenlijk van zo'n iemand die zo beschouwend overkomt niet zeggen. Maar ik heb hem een keer bij de Nacht van de Poëzie gezien. Mm-hmm. Daar treden 30 dichters achter elkaar op. Er was er één die het uit zijn hoofd deed, maar dat was wel Willem-Jan Otten. En deed dat fantastisch. Ik zag toen de meerwaarde vanuit je hoofd leren. Omdat... dat vind ik ook wel mooi, hoor. Een dichter schrijft niet om voor te dragen. Hij schrijft omdat hij iets kwijt wil wat op papier moet. En als dat dan mooi klinkt, is dat goed, mooi meegenomen. Maar Otte had het allemaal uit zijn hoofd geleerd. En droeg het voor alsof het zo bij hem opwelde. Maar er zat geen fout in, hoor.
Zo.
En misschien komt dat ook weer omdat hij ook toneel schrijft.
Ja, daar zat ik wel aan te denken inderdaad, dat misschien dan toch wel de link is. En wat kun je zeggen over zijn toneelstukken?
Ik heb er één of twee eens op tv gezien en dan vond ik dat wel echt, ja, dat greep je wel bij de keel. Het is een sneeuw is zijn debuut. Ook weer heel grappig uitgegeven, zijn debuutroman en zijn debuut toneelstuk zitten in één boek samen. Dat zie je bijna nooit.
Zie ik hier zo, een man van horen zeggen en dan een sneeuw.
Ja, en ja, er zit veel verwerking in zijn toneelstukken van familie en gezin. En nou, dat is gewoon heel fascinerend om te zien. Dat vond ik wel heel mooi. Eén keer op tv en één keer in de Schouwburg, ja. En sinds ik hem... die gedichten heb zien voordragen, leven die toneelstukken daardoor ook meer voor je. Dat kan ik je echt wel aanraden. Het is wel een belevenis om een toneelstuk van Willem-Jan Otten te zien. Het is namelijk ook... hij zoekt het niet heel ver van huis. Hè. Willem-Jan Otten, we hebben net Cees Notenboom besproken. Bij Willem-Jan Otten heb ik nog nooit het idee gehad dat we nou Nederland verlaten.
Nee. Heeft hij wel specifieke thema's die favoriet zijn?
Ja, in mijn opzicht familie. En dan komt daar godsdienst bij. Hè. Er zit echt een breukpunt. En je herinnering speelt ook een belangrijke rol. Wat ik een ongelooflijk leuk boekje, leuk in de zin van verrassend, vond was zijn debuutnovelle, Een man van horen zeggen. Waarin het gaat over een man die al 10 jaar dood is. En de man schrijft zelf het verhaal, dus dat is wel mooi. Aha. Als je dus ergens de verbeelding wil laten spreken, dan moet je dat zo doen. En
ja.
Het
ja, hij is echt een fan van het stijl, van de stijl van de raamvertellingen. Hè? Een verhaal in een verhaal.
Ja, ja dat
en
klopt.
En dat trucje, dat past hij vaker toe.
Dat past hij heel vaak toe. En het komt ook in Specht en Zoon, wat een van zijn, vind ik, een van zijn mooist leesbare boeken is. Een latere roman van hem. Maar je ziet het ook wel in De Wijde Blik, die ik eigenlijk in één adem kon uitlezen. En dat heb ik niet vaak bij Willem-Jan Otte, omdat zijn stijl is ook een beschouwende stijl. Hè. De dialoog is niet, nou, ik praat een beetje uit mijn hoofd natuurlijk, maar de dialoog is niet hetgene waar het om gaat. Het is de beschouwing en het is ook wel het thema. Hè. Het beroemde thema bij Ons mankeert niets. Hè. Hoe ga je om met iemand die dood wil? Uit de jaren 90, toen de euthanasiediscussie in Nederland echt volledig op gang kwam.
Ja, en was dat nou toen net daarvoor? Of was dat tijdens die euthanasiediscussie dat hij dit boek schreef? Ons mankeert niets.
Ik denk dat het tegelijk ging.
Gewoon toevallig dat hij toen dat thema heeft gekozen.
Ja, en ik denk ook wat ermee te maken heeft, en daar moeten we het echt wel over hebben, is zijn bekering tot het Rooms-Katholicisme. En dan zit je natuurlijk, als praktiserend Rooms-Katholiek, zit je altijd in de problemen, letterlijk. Of misschien hij wel niet, maar met de euthanasie.
Het viel ook min of meer toevallig samen. Want begin jaren 90 heeft hij zich bekeerd tot het katholicisme. En dat heeft hij vol overgave gedaan.
Vol overgave, ja. En het komt in al zijn werk nu naar voren. En natuurlijk is dat ook heel spraakmakend geweest, want hij komt uit een Amsterdams intellectueel milieu. Zijn vrienden, allemaal uit de toneelwereld, uit de filmwereld. Hij schrijft ook heel veel over film. Uit de auteurswereld, dat zijn allemaal zelfverklaarde agnosten op zijn minst. Hè?
Ja.
Als het geen atheïsten zijn. En in de jaren 90 was het in Nederland echt not done om een religieus gevoel
Nee, dat staat een beetje haaks op de vrijdenkersmentaliteit die waar ik hem eerder mee associeer.
Ja,
in ieder geval,
nou, die wereld komt hij ook. Hij is een kind van de jaren 60.
Ja.
En dat zie je ook in de eerste, nou toch wel in de Man van Horen zeggen uit 84, zie je dat gewoon nog wel terug of in die gedichten. Het is gewoon een kind van zoals ik dat ben, waarin de religie eigenlijk van je afvalt als je het al hebt meegekregen, waarschijnlijk wel. En hij heeft ook een pamflet geschreven over uitleg van waarom je religieus kunt zijn voor mensen die daar zich helemaal tegen verkeren, tegen verzetten.
Ja, ja, want waarom is die man zo in de heren geraakt? Wat vindt hij daar?
Nou, daar heeft zijn vrouw ook wel mee te maken gehad, Vonne van der Meer, we moeten het maar onthullen.
Ja, ook een schrijfster.
We hebben echt te maken met een Nederlands schrijvers-echtpaar die allebei zeer gewaardeerd worden. Ik heb die omslag naar hun Rooms-Katholicisme niet goed voor me zitten. Die is ongetwijfeld niet uit het niets gekomen, maar waarschijnlijk toch wel dat zij een idee hebben van wat willen wij met ons leven. We merken dat we steeds verder afkomen te staan van datgene waarmee we zijn opgegroeid. En was dat nou zo slecht?
Ja. Ja. En dat hoor je nou tegenwoordig ook wel vaker, hè? Mensen die dan toch zingeving zoeken en dan trekken naar een geloof.
Ja, kijk maar bijvoorbeeld naar Disanne van Brederode, een vrij jonge schrijfster die ook openlijk uitkomt voor haar Rooms-Katholicisme. En ze doen dat heel anders natuurlijk dan Gerard Reven deed toen hij zich bekeerde, want die maakte er een hele poespas van en een enorme stampij, waardoor je eigenlijk nooit dacht dat hij het serieus meende.
Nee. En dan denk je misschien bij zo iemand als Jan-Willem Otte, die zou dat dan ook wel pompeus doen, maar ik vind hem daar eigenlijk toch ook wel heel erg nederig in.
Ja, hij is nederig.
In de manier waarop hij dan zijn geloof uitdraagt en ook hoe hij überhaupt zich manifesteert.
Ja, hij is een praktiserend katholiek en verder moet je daar maar niet al te veel aandacht aan besteden, maar hij wil het ook niet ontkennen, want Lees bijvoorbeeld als hij over film schrijft, dan heeft hij het vaak over, en dan ga ik twee rare woorden gebruiken, religieuze connotaties in zijn werk. Dat komt er altijd in terug. Als hij een film bespreekt, dan zit dat er heel sterk in. Of het nou een Japanse film is, of een Italiaanse film, of een Nederlandse. De religie speelt een rol.
Ja, op een soort filosofisch niveau.
Ja, zeker. En dat maakt persoonlijk voor mij ook de stukken over film van Otte. Nee, dat is niet hetgene waar ik hem het liefste voor lees. Nee. Het gaat mij vaak. Ik ben niet gelovig. Ik heb absoluut. Mensen moeten absoluut zelf weten of ze geloven. Maar zijn manier van beschrijven in die filmkritieken, die komt bij mij niet over. Die leidt niet tot helderheid.
Nee. Wat ik dan toch wel interessant vind om nog even aan te stippen, is hij raakt dus betrokken op een gegeven moment in die hele euthanasiediscussie, begin jaren 90. Dat boek Ons mankeert niets. Maar wat is zijn standpunt nou uiteindelijk? Want volgens mij blijkt dat niet uit dat boek.
Nee, ik denk dat juist in die periode natuurlijk die bekering tot katholicisme hem in het nauw brengt. En hij natuurlijk vanuit een liberaal standpunt daar wel voor wil zijn, dat mensen hun eigen levenslot mogen bepalen. Nee. Maar dat hij dat als katholiek natuurlijk weer niet kan. En dan kom je een beetje, ja, dan kom je behoorlijk in het gedrang.
Ja, en dat zie je ook alweer terug in dat boek. Dat gaat eigenlijk over een huisarts. Een jonge huisarts, die neemt de praktijk over van een oudere huisarts. En die oudere huisarts, die was eigenlijk, die lag veel beter bij heel die patiëntenkring. Mm. Als de man waar dat over gaat. Het is eigenlijk een soort anti-held. En nou, dat eindigt ook met een apotheose, geloof ik. Dat helemaal op het laatste, beschrijft geloof ik 2 dagen.
Ja.
En op het laatste dan bij die jonge huisarts. Nou ja, hè, die oude man die was ontzettend populair met zijn patiënten. Zo populair dat hij zelfs met ze naar bed
absoluut
ging.
Ja.
Dan komt die jonge huisarts, die komt bij zijn eigen minnares. Wat blijkt nou? Die minnares heeft het ook met die oude arts gedaan. En dan komt zijn vrouw komt er nog achter dat hij dus een minnares heeft. Nou, het stort allemaal als een kaartenhuis in elkaar. En dan heeft hij ook nog eens een keer een medische misser die hij maakt. Het is ook een soort
tragisch
verhaal. En die doodswens die er doorheen speelt, waar hij dan eigenlijk ook niet goed raad mee weet. Omdat hij het gevoel heeft dat hij het niet goed kan doen.
Ja, precies.
En dat, dat op een hoger niveau zou hij dat misschien zelf ook wel hebben gehad met zijn eigen standpunt in wat vind ik nou van euthanasie.
En ik denk dat hij daar nu veel helderder over is. Dat hij het veel beter heeft uitgekristalliseerd. En dat hij op een katholieke manier er wel mee om zal kunnen gaan.
Ja.
Toen ik teruglas over Ons mankeert niets. Ik heb hem wel gelezen. Dacht ik ook, het is een Vestijk-roman. Het is een verhaal dat zo ingenieus in elkaar steekt. En waar ook heel veel in gebeurt. En waarin intellectueel wordt doordacht. Nou, dat is zo Vestijk. Ik vond dit echt. En Vestijk was zelf ook arts. Maar dan wel eentje die alle religie had afgezworen.
Ja.
En dat was in zijn tijd weer ook heel, heel spraakmakend. Want Vestijk die werd gezien als een kille schrijver. De dokter en het lichte meisje. Ja. Speelt daar ook zo'n belangrijke rol in. Ja. Maar in dit verhaal, Otte is een invoelende schrijver. Helemaal niet kil. Integendeel.
Nee, bepaald niet. Is er een ander werk van Willem Otte waarvan je zegt dat springt er wel echt uit? Wat ik dan wel interessant vond bij De Wijde Blik, dat ken ik dan ook, is dat dan juist weer gaat over lustgevoelens van blinden. Dit zijn blinden die een affaire hebben. Dat vond ik ook wel weer interessant, want dan denk je, hoe kom je daar eigenlijk op? Maar dan als je het leest, dan kom je daar eigenlijk, dan denk je, ja, dat heb ik me nooit zo afgevraagd.
Nee,
maar
nee.
Latent bestond dan de vraag wel of zo.
Ja, ook hier weer, het woord zegt het al, hè, De Wijde Blik. Een mooie, veelzeggende titel.
Ja.
Ik vond zelf Specht en Zoon heel mooi. Dat is een korte roman. En ik vind hem daar ook wel in het beste. Als hij zich beperkt tot een verhaal van 100, 150 bladzijden. Dat hij zich echt inzet. En dan komt de invloed van het toneel ook weer sterk terug. Hè. Dus in die zin zou ik zeggen, nou, zijn romans vind ik wel heel mooi. Ik was echt verbaasd dat hij de PC Hoofdprijs kreeg voor zijn essays. Ik had hem altijd wel ingeschat dat hij die zou krijgen, maar niet voor zijn essay. Nee. Ik denk dat wordt voor zijn poëzie. Dat vind ik echt. Wat ik van hem gelezen heb, vind ik allemaal heel indrukwekkend.
Ja, en het is veel.
En het is veel.
Ja, dus een heel indrukwekkend oeuvre. Wie iets van Jan Willem Otte wil lezen, kan kiezen uit echt een enorme berg met boeken. En heeft dus keus genoeg. En ik hoop dat ze er gewoon een beetje reiking hebben kunnen geven om daar een keuze in te maken. Ja. Mocht je dat interessant vinden. Nou, tot zover deze aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Waarin we het hebben gehad over het leven en het werk van Jan-Willem Otte natuurlijk. Nou, en mocht je nou nog andere afleveringen van Onze Boekenman van A tot Z willen luisteren, dan kan dat op onze website www.amsterdamfm.nl. Leo Willemsen, dankjewel. En tot de volgende keer.